Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, stroomnetbeheerder Elia zal allicht op zoek gaan naar een stevige kapitaalinjectie. Waar willen ze dat geld voor gebruiken? We worstelen met een hoge inflatie en een lage groei en dan komt de stagflatie spoken, zeggen ze wel eens. Maar wat betekent dat eigenlijk en hoe gevaarlijk is dat fantoom? En een gigant uit Noorwegen neemt een groot aandeel in het Limburgse Drone Matrix. Die hebben grootse plannen, we spreken daar met de CEO. En oppassen vandaag, het is een vrijdag de 13e, die van mei.
De zeven van de tijd. 1.
De Belgische stroomnetbeheerder Elia gaat op zoek naar een smakgeld. Enfin, alles wijst daar toch op. De Raad van Bestuur zal volgende week aan de aandeelhouders een mandaat vragen voor een stevige kapitaalronde, dat weet onze redactie. Het geld zal gebruikt worden om de elektriciteitsinfrastructuur in ons land stevig te vernieuwen. En dat is nodig voor die omslag naar klimaatneutraliteit die we in Europa tegen 2050 willen maken. Collega David Adriaan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent te weten gekomen dat er dus toestemming wordt gevraagd voor zo'n kapitaalronde. Om hoeveel geld gaat het en waar zou Elia dat precies voor willen gebruiken, David?
Ja, het gaat om een groot bedrag, 600 miljoen euro. En het gaat om een bedrag dat nodig is om de zware investering van de komende jaren eigenlijk te financieren. Ja, voor de energietransitie zullen we meer beroep doen op energie uit zon en wind. Daarvoor moet het netwerk versterkt worden, want de stromen moeten veel meer gestuurd worden. We zullen ook hier en daar wat meer naar het buitenland moeten sturen of stroom uit het buitenland moeten binnenhalen. Maar de belangrijkste werf is eigenlijk die op zee. Elia gaat veel meer stroom uit Belgische windmolenparken moeten halen, want de regering heeft beslist om de doelstellingen voor windenergie in de Belgische Noordzee fors op te trekken. Maar er zijn ook allerlei plannen om stroom te gaan halen uit windparken, uit het Verenigd Koninkrijk, uit Denemarken enzovoort. En dat zijn toch wel zeer zware investeringen die er staan aan te komen.
Ja, want Elia staat toch ook al, hè, met één been, zou je kunnen zeggen, stevig in het buitenland, vooral Duitsland, hè?
Elia heeft een heel groot investeringsprogramma, liefst 4 miljard euro in België en 5,6 miljard euro in Duitsland bij de Duitse dochter 50 Hertz over een periode van 5 jaar. Dus samen is dat bijna 10 miljard euro die ze aan projecten willen realiseren.
Forse bedragen, die 600 miljoen, ja, moet dan helpen om daaraan te geraken. Zullen ze toestemming krijgen voor die kapitaalronde en ja, krijgen ze dat geld dan mee?
Die toestemming zullen ze zeker krijgen. Het bedrijf is voor ongeveer de helft in handen van de gemeente Holding Publité. Die zullen voorstemmen. Hoe de kapitaalronde er precies zal uitzien is nog een beetje onduidelijk. De vorige keer, 3 jaar geleden, werd het een publieke kapitaalronde met voorkeurrecht. Dus mensen die aandeel hadden, konden toen aandelen van Elia bijkopen. En die operatie was een groot succes. Dat is vrij snel geplaatst geweest.
Dankjewel, David Adriaan.
Graag gedaan.
2.
Ten laatste op 15 juli weten we wie de nieuwe voorzitter zal zijn van CD&V. Dat heeft de partijraad gisteravond laat nog beslist op het einde van een op zijn minst opmerkelijke dag voor de Christendemocraten. Minister Wouter Beke van CD&V nam eerder op de avond immers ontslag op een inderhaast georganiseerde persconferentie. De man lag al een tijdje onder vuur als Vlaams minister van Welzijn, ten tijde van de coronacrisis al, maar zeker ook na het overlijden van een baby in een crèche in Mariakerke. En er was die slechte peiling van vorige week voor zijn partij. Die gaf blijkbaar de doorslag voor Beke om op te stappen.
De peiling van vorige week heeft bij ons in de partij op iedereen een diepe indruk gemaakt. Als je voelt dat belangrijke en positieve beslissingen hierdoor ondergesneeuwd worden, dan zet je dat aan tot denken en tot handelen. En dat is dus wat ik doe en wat ik mijn partijvoorzitter heb laten weten. In de overtuiging dat dit nu beter is, omdat onze partij beter verdient.
Beke is ook voormalig voorzitter van CD&V en werd daardoor steeds meer gezien als een sta in de weg voor de vernieuwing van zijn partij. Zijn vertrek is dus strategisch ergens logisch, maar Beke haalde ook aan dat de kritiek op sociale en in de gewone media hem zwaar heeft gewogen en meespeelt bij zijn ontslag nu.
Er zijn daar veel dingen over geschreven. Zaken die mij echt geraakt hebben. Beste journalisten, ook politici, zijn maar mensen. Op sociale media op een onmenselijke manier aangepakt worden, dat is blijkbaar part of the job. Maar ik dacht dat klassieke media ook een trechterfunctie hadden. Als ze die niet vervullen, dan moeten ze niet verschieten dat de samenleving polariseert.
Na zijn ontslag kreeg Beke gisteravond een staande ovatie op de partijraad van CD&V. Een opvolger werd daar nog niet aangeduid, dat moet de voorzitter doen. Maar er werd wel beslist hoe de vervroegde voorzittersverkiezing zal plaatsvinden. Joachim Koens had immers eerder al aangekondigd dat hij zou opstappen en nu is dus vastgelegd dat kandidaatvoorzitters zich tegen eind deze maand moeten melden. Vervolgens kan er gestemd worden. En op de gezinsdag van de partij, op 25 juni, wordt dan de winnaar bekendgemaakt. Die heeft meer dan de helft van de stemmen nodig. Als daar een tweede ronde voor nodig is, zal de uiteindelijke winnaar op 15 juli bekend zijn. Daarmee lijkt de weg dus open te liggen voor huidig staatssecretaris voor asiel en migratie Sami Mahdi om de partij te vernieuwen. Hij is voorlopig de enige die zich kandidaat heeft gesteld. 8 op de 10 Vlamingen die vorig jaar een nieuwe auto hebben gekocht, hebben daarvoor een lagere belasting betaald. Het gaat om de belasting op inverkeersstelling of BIV, eigenlijk een soort inschrijvingspremie. De Vlaamse regering had aan het begin van de legislatuur beslist om die te verlagen voor auto's met een lagere CO2-uitstoot. Dat dus in werking in 2021. Binnen de groep, 8 op de 10 dus, die minder BIV heeft betaald, gaat het om een gemiddeld voordeel van 160 euro. Binnen de groep, 1 op de 10 die meer BIV heeft betaald, gaat het om een gemiddeld nadeel van 360 euro. Dat is toch wel pittig. En dan is er nog de groep 1 op 10 die gewoon hetzelfde gemiddelde BIV heeft betaald als de voorgaande jaren. Bottom line is dus, omdat nieuwe auto's groener worden, verdient de overheid minder aan die BIV. Elektrische nieuwe auto's zijn zelfs helemaal vrijgesteld. Binnenkort zullen de inkomsten uit de BIV dus allicht opdrogen. Daarom kijken we in de volgende legislatuur hoe we daarmee om moeten gaan, zegt bevoegd minister Matthias Diependalen. Een extra gat dus voor de volgende Vlaamse regering. 4. Je hebt het misschien al gemerkt, we beleven economisch uitdagende tijden. Enerzijds zitten we met een hoge inflatie, anderzijds met een maar heel trage groei en stijgende prijzen. En dat doet bij veel waarnemers alarmbelletjes afgaan. Ze waarschuwen voor stagflatie. Het zit in het woord zelf, een combo van inflatie en stagnering. Als zo'n stagflatie te lang duurt, zoals in de jaren 70, moeten centrale banken pijnlijke maatregelen nemen. Tijdanalist Bart Haak, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, hoe zijn we nu zo terechtgekomen in die stagflatie?
Wel, we zijn daarin terechtgekomen door de schokken van de voorbije jaren. Er is de Oekraïne-oorlog uiteraard. Die leidt tot onzekerheid, die leidt tot dure energie, die leidt tot bevoorradingsproblemen. Mm-hmm. Maar er is ook de pandemie die qua economische impact niet voorbij is. Er zijn nog altijd lockdowns in China met bevoorradingsproblemen. En dan bij ons is er een heropleving waar heel veel mensen tegelijk willen consumeren. En dat leidt dan tot duurdere prijzen, terwijl die oorlog in Oekraïne leidt tot lagere groei.
Een gevaarlijke cocktail. Wat riskeren we als dat te lang duurt, Bart?
Wel, die stagflatie, zoals we die ook gekend hebben in de jaren 70, is bijzonder lastig, omdat het eigenlijk centrale banken alle wapens uit handen slaat. Ze kunnen die inflatie nog bestrijden door de rente te verhogen, maar dan duwen ze de economie volledig in de recessie. Dan is het zeer pijnlijk voor hen om nog hun werk te kunnen doen.
Risico op een recessie, dan doen ze ook jou en mij pijn in onze portemonnee, Bart. Je vermeldt zelf de jaren 70 als referentieperiode. Veel analisten doen dat. Wat is er toen gebeurd en gaat die vergelijking eigenlijk wel op?
Wel, de vergelijking gaat niet helemaal op. Het grootste verschil is dat vandaag de arbeidsmarkt eigenlijk eerder oververhit is dan in de problemen zit. Toen, jaren 70, waren er grote werkloosheidsproblemen. Vandaag hebben we eerder het omgekeerde. Bedrijven vinden de mensen niet. Er zijn veel vacatures. Mm-hmm. Dus dat geeft toch nog een beetje respijt en een beetje manoeuvreruimte om te werken. Anderzijds moeten we daar toch wel dit zeer goed in de gaten blijven houden. Als je dit te lang laat duren, dan wordt het zeer pijnlijk om die inflatie nog onder controle te krijgen. En dus voor de centrale bank wordt het kwestie van dat heel goed te monitoren en daar vrij snel op te reageren.
Dankjewel, Bart Haak. 5. Dushanbe, hoofdstad van Tajikistan, wordt vandaag het toneel van het officieuze wereldkampioenschap ongemakkelijk vergaderen. De leden van het GOS, gemene best van onafhankelijke staten, komen erbij.
Voorkennis.
Het gemene wat van wat, ja, ik was ook vergeten dat het nog bestond. Het zijn de voormalige staten van de Sovjet-Unie, min een paar landen die destijds dankten of bedankten voor dat lidmaatschap, zoals de Baltische Staten en Oekraïne. Het GOS komt nog altijd geregeld bijeen, ook al zijn ze niet bepaald allemaal dikke maatjes. Lidstaten Armenië en Azerbeidzjan zijn zelfs openlijk in oorlog. Ze bespreken vrij symbolische economische, politieke en militaire zaken. De meeste steunen sinds de invasie trouwens Oekraïne, maar durven dat niet al te openlijk te doen uit angst het volgende Oekraïne te worden. Upshi Uyut, dat is gezelligheid alom in het Russisch.
Zes.
De Hasselse drone-expert Drone Matrix zet een belangrijke stap als bedrijf. Nordic Unmanned, een grote beursgenoteerde firma uit Noorwegen, investeert 5 miljoen en neemt een participatie van 55% bij de Limburgers. CEO Lander van Welkenhuizen.
Zeer tevreden met de overeenkomst die we hebben kunnen bereiken. Deze transactie biedt ons enorm veel mogelijkheden om onze ambitieuze plannen versneld uit te voeren.
Drone Matrix ontwikkelt autonome drones die kunnen grotendeels hun werk doen zonder menselijke aansturing. Het bedrijf biedt ze ook aan als een soort service. Je kan er dus huren om bij jouw bedrijf inspectie- of beveiligingswerk te doen. De Hasselaren ontfermen zich dan over alle technische en juridische aspecten. Dat is het soort expertise waar ze bij Nordic Unmanned blijkbaar naar op zoek zijn. Hun participatie zorgt voor de nodige brandstof.
Wij zijn van plan om het team van specialisten, van medewerkers, op korte termijn uit te breiden, zodat we onze ambitieuze plannen kunnen realiseren, dat we die versneld kunnen uitrollen. Dat betekent dat wij vanuit ons concept van een drone als een dienstverlening, drones as a service, sneller gaan kunnen implementeren en onze klanten oplossingen kunnen bieden die vandaag concreet gevraagd worden.
Al wordt het aanwerven van die gespecialiseerde profielen geen makkie op deze arbeidsmarkt, worden drones dan echt zo belangrijk in de toekomst? Toch wel, denkt Van Welkenhuizen.
Drone Matrix is er dus heel sterk van overtuigd dat er een luchtlaag gaat bestaan die vandaag gecommercialiseerd gaat worden. Dat is eigenlijk de luchtlaag onder de bemande luchtvaart, dus een stuk hoger. Een belangrijke luchtlaag waar heel veel use cases uitgevoerd gaan worden en dat gaat een economie op zich creëren met heel veel meerwaarde naar alle stakeholders die daar betrokken in gaan zijn.
Het wordt druk daar in de lucht.
7.
We hebben het hier in de 7 al wel eens gehad over de metaverse of het metaversum, je kan kiezen. De nieuwe fase is dat van het internet. Een virtuele wereld waarin we met z'n allen meer dan ooit virtueel kunnen leven en misschien zelfs ook werken, wie weet. Klinkt dat allemaal nogal vaag? Wel, ik heb er onze techman Wim de Preter bij gehaald. Goedemorgen Wim.
Goedemorgen Bert.
Want we starten vanaf morgen bij de tijd met een reeks over de metaverse, met alles wat je moet weten om mee te zijn. Wim, wat vertel je ons morgen in de krant?
Wel, we gaan eens een beetje op verkenning, eens kijken wat dat nu juist is, die metaverse, en wat daar momenteel aan het gebeuren is. Je zag de laatste maanden toch een grote hype, met ook grote bedragen die in die metaverse omgaan. Men betaalt daar veel geld voor virtuele vierkante meters op die virtuele werelden, of voor NFT's, digitale certificaten van bijvoorbeeld cartoons. Ja, we willen een beetje uitzoeken wat hype is, wat realiteit is. Je hebt wel degelijk bedrijven die daar al geld aan het verdienen zijn. En daarnaast ook eens kijken van wat gaat die metaverse op langere termijn betekenen voor gebruikers. Als je hele dagen in die wereld vertoeft, dat gaat betekenen voor het vertrouwen, voor de privacy, de omgang met data en dergelijke. Dus er valt best wel wat over te vertellen.
Alles over de metaverse dus vanaf zaterdag in de krant en dat ook de hele volgende week. En wie daar niet genoeg aan heeft, we hebben ook een nieuwe podcastreeks nu al klaar om te beluisteren. Start to Metaverse heet die. 4 afleveringen met uitleg door experten, ervaringsdeskundigen en als top of the bill binnenkort ook een interview met Facebook-klokkenluidster Frances Haugen. Die staat trouwens ook in de krant morgen. Lezen en luisteren dus. Dit was alweer de laatste, de 7 van de week. Maandag zijn we er weer met een gast die vooruitblikt naar de week die komt. En dat is deze keer CEO Wouter Tors van de Schoenenwinkels, of course. Wie nog niet is uitgeluisterd, nu kan ik trouwens al de nieuwste de beursvoyeurs aanbevelen. Onze Beleggen Weekly. Deze keer is jonge belegger en ook podcaster Pim Verlaan de gast van host Thomas de Soete over jong leren, wel of niet investeren in de metaverse en John Terra. Een speciale combinatie. Tot maandag.
Dit was De 7 met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Maandag zijn we weer. Fijn weekend.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.